open the gates up. Hey, screw, did you miss me? Jimmy, I see that you found a new friend. Warden, come down here and kiss me hello, 'cause I'm back home in Huntsville again.
Welkom bij The Prison Show, het programma over delict, straf, herstel en terugkeer.
Oprecht, onafhankelijk en baanbrekend.
Want iedereen heeft recht van spreken en verdient erkenning voor wie hij of zij is.
Met Edwin
en Frans.
Yes, I'm back home in Huntsville again.
Ja, welkom bij aflevering 2 van de podcast The Prison Show. Frans.
Ja, we gaan weer een interessante podcast hebben, want we hebben een gesprek met Hans Claus. Die is directeur van de gevangenis van Oudenaarde in België. En die is een paar jaar geleden begonnen met een initiatief, een beweging eigenlijk, die heet Rescaled. En die wil gevangenissen kleiner, dichter bij de mensen en effectiever maken. En dat is inmiddels, is dat in heel Europa, is dat een belangrijk onderwerp geworden.
Hoe kijk je daarnaar eigenlijk als voormalig gevangenisdirecteur?
Nou ja, eigenlijk blijkt uit al het wetenschappelijk onderzoek dat kleine gevangenissen die dicht in de gemeenschap liggen, effectiever zijn dan grootschalige gevangenissen op industrieterreinen en ver weg.
Vooral met het oog op reïntegratie, lijkt mij, na afloop van de
op reïntegratie, maar ook op het ruimte geven aan herstel, om het zo maar te zeggen, in de brede zin van het woord. Namelijk dat een gedetineerde dan veel meer mogelijkheden heeft om aan zichzelf te werken in de gevangenis.
En als tweede onderwerp gaan we straks bellen met Dirk Boot.
Ja, Dirk heeft iets afschuwelijks meegemaakt. Hij is de vader van Nick Boot, die een paar jaar geleden in Zaandam werd doodgestoken. En waar Dirk over bevraagd wordt, is wat hij vindt van het jeugdstrafrecht en met name over de hoogte van de straffen in het strafrecht. En dat is naar aanleiding van publiciteit van een aantal nabestaanden die daar actief in geworden zijn.
Ja, dat is ook een iets wat dat is wel een beetje een rode draad in de onderwerpen al die je mij voor de komende weken hebt doorgegeven. Er verandert heel veel. Het lijkt een maatschappelijke ontwikkeling. Er verandert heel veel dat bijvoorbeeld hierin nabestaanden zich gaan roeren en met initiatief komen. En het lijkt op heel veel gebieden. En ook de gevangenisdirecteur die ook een verandering wil doorvoeren. Het is een tijd van verandering, lijkt wel.
Ja, heel erg. Het is veel meer als wat het vroeger was, denk ik wel eens, een politiek onderwerp geworden. Waar de Tweede Kamer zich enorm ook mee bezighoudt. En ook de regering. Electoraal is het ook heel erg belangrijk. Maar ook de mensen in het land, het gevoel van veiligheid van de mensen, wat ook steeds geschokt wordt door hele ernstige delicten, dat is ook heel erg actueel. Mensen vragen zich af of het systeem wat we eigenlijk na de Tweede Wereldoorlog met elkaar hebben opgebouwd, of wat dat waard is en of ze daar nog steeds achter kunnen staan en of daar niet dingen in zouden moeten veranderen.
En dat komt misschien ook door transparantie, omdat je nu veel meer kunt onderzoeken zelf en meekrijgt van hoe dingen werken.
Ik denk het zeker. Ik denk dat het gewoon past in de hele tijdsgeest.
Überhaupt al dat wij nu deze podcast kunnen maken is al een teken, iets wat misschien 20 jaar geleden niet eens kon. En dan moest je een radioprogramma maken, maar dan was je afhankelijk van een omroep. En die hadden misschien helemaal geen zin in deze onderwerpen.
Precies.
En mensen kunnen erover bloggen en met hun telefoon alles filmen. En het is allemaal veel, het komt allemaal veel meer naar buiten dan bijvoorbeeld in de jaren 90. Ja. Ja. Straks dus, meneer Boot. Eerst gaan we even bellen met België.
Hallo, met Klaus.
Hallo, meneer Klaus, met Frans Douw.
Hallo. Ja, dat Frans. Hallo.
Hallo. Fijn om elkaar te kunnen spreken over toch wel een heel bijzonder en baanbrekend initiatief wat u genomen heeft. Maar misschien goed als u eerst even voorstelt wie u bent en wat u doet.
Ik ben feitelijk al 33 jaar gevangenisdirecteur. Mm-hmm. Ik ben begonnen op mijn 23e, dat is een beetje zeer vroeg natuurlijk. Ja. Maar in het jaar 1986 33 jaar geleden.
Zo.
Ja, ik ben gewoon criminoloog van opleiding. Daarnaast ben ik wel redelijk actief als artiest. Dus in de beeldende kunsten dan vooral, maar ook als dichter heb ik een tiental publicaties achter de rug. Dat is misschien niet relevant op het eerste zicht, maar eigenlijk toch wel een beetje, als je dan bekijkt vanuit het perspectief van het initiatief dat ik genomen heb in de huizen. Ook dat is een beetje schilderen op een wit canvas. Hè? Dus een beetje out of the box denken. En ik denk dat die combinatie van enerzijds een administratieve functie en anderzijds een artistieke bril, hè, dat eigenlijk gemaakt heeft dat er zoiets ontstaan is ergens op de nacht.
Ja, de kracht dus, van de verbeelding en de creativiteit, hè?
Ja, zo is het. Zo is het eigenlijk tot stand gekomen. Maar alleen natuurlijk van veel ervaring en frustratie ook. Want ja, u weet, iedereen die werkt in een gevangenis en die feitelijk iets wil doen met gedetineerden dat zinvol is, komt het systeem voortdurend tegen natuurlijk. Hè.
Ja.
Wat is uw wens? Wat is uw wens? Kunt u daar iets meer over vertellen?
Voor het gevangeniswezen bedoel u, zou ik wel graag hebben dat er een context gecreëerd wordt waarbij dat we dus wel degelijk kunnen werken met gedetineerden. Hè. En dat er een context gecreëerd wordt die zelf minder aandacht vraagt. Zodat er ruimte vrijkomt om te werken met gedetineerden. En dan denk ik dat de context van de gevangenis, die klassieke erfenis eigenlijk die we gekregen hebben uit de industriële tijd, dat die context eigenlijk niet meer voldoet, toch niet meer in de huidige samenleving, waar dat we mensen moeten voorbereiden op het nemen van verantwoordelijkheid en het maken van keuzes. Dat zijn allemaal dingen die feitelijk niet echt compatibel zijn met een eerder disciplinerend gevangenisregime en heel die constructie, zeg maar, heel die infrastructuur, heel het concept van een gevangenis die twee eeuwen geleden ontstaan is. We proberen daar alle dagen het beste van te maken, maar we zien dat die structuur feitelijk ons in de weg staat. Dus ik denk dat we kleiner moeten beginnen werken, dat er meer ruimte, hoe kleiner het instituut, hoe groter de mens die daarin loopt.
Dus een kleiner instituut. Ja, wat zou dat betekenen voor de gedetineerden?
Dan denk ik eerder. We spreken ook al jaren van normalisering. Hè? Vinden dat het leven in het gevangenis eigenlijk zoveel mogelijk moet gelijken op het leven buiten, want het moet daarop voorbereiden. En dan denk ik dat een normalere context eigenlijk een huis is, eerder dan een instituut. En zo is het in het idee van detentiehuizen ontstaan. Hè. Dat is dan natuurlijk verder uitgewerkt. Het is begonnen bij een droom, zoals ik gezegd heb, maar het is dan verder uitgewerkt. Er is jaren studie en berekening en er zijn veel maquettes gemaakt. En al heel die ideeën, het is een beetje uit de hand gelopen, laat maar zeggen. Dus het is echt tot een volledig nieuw detentieconcept uitgegroeid.
Het is een nieuw... Een nieuw detentieconcept. Ja, dus. Hè? En ik denk dat veel mensen die luisteren naar dit programma, die zijn niet zo goed geïnformeerd over gevangenissen en dergelijke. En die zullen zich afvragen van, goh, kleine huizen voor gedetineerden, mensen die allemaal hele ernstige delicten hebben gepleegd. Kan dat wel? En is dat niet heel gevaarlijk?
Ja, wel, als het hebt over veiligheid, hè, dus dan leert onze ervaring, en mijn ervaring heel specifiek is, 33 jaar in verschillende gevangenissen, dat de veiligheid eigenlijk vooral gemaakt wordt door het kennen van uw gedetineerden en door er een weg mee af te leggen. Die weg stoppen in een gevangenis, in een cel met een deur van 20 centimeter dik en waar het moeilijk is om hem te bereiken, om hem op verhaal te laten komen, is eigenlijk een beetje de kop in het zand steken. Want uiteindelijk komt die mens ook weer vrij. En de veiligheid voor de samenleving bestaat eruit dat als hij vrijkomt, dat hij beter gewapend is om, in het leven. Hè. Mm-hmm. Gewapend is misschien een verkeerd woord, zeg. Hè. Dus ja, dat hij beter keuzes kan maken. Ja. Hè. Dus dat hij sterker staat in het leven. Hè. Dus, en dat kan je als je kleinschaliger werkt. Een kleinschaliger hoeft ook fysisch zelfs niet altijd te betekenen dat het minder veilig is. Hè. Want als je kleinschalig werkt, dan kan je ook veel beter differentiëren. Hè. Ook op vlak van veiligheid. Ja. Waar dat we nu feitelijk iedereen een beetje op dezelfde manier moeten beveiligen, omdat alles aan elkaar gaat, omdat het één groot instituut is. En omdat de veiligheid een ketting is die zo sterk is als een zwakste schakel, moeten we iedereen beveiligen. En daardoor wordt het meer dan 90% van de gedetineerden overbeveiligd. Als je kleinschaliger werkt in verschillende huizen, dan kan je ook werken met een aantal huizen die zwaar beveiligd zijn en andere die minder beveiligd zijn, anderen die niet beveiligd zijn, maar gelang de noodwendig.
Dus het is ook denkbaar dat mensen die eigenlijk ook voor de veiligheid en vanwege hun straf misschien wel 10 of 15 of 20 jaar binnen moeten blijven, dat die in de huizen ook binnen blijven en niet in de samenleving komen.
Ja, natuurlijk. Huizen, dus, want het zijn eigenlijk drie principes. De kleinschaligheid is er maar één van. Hè. Mm-hmm. Het tweede is de differentiatie. Dus zoals ik gezegd heb, op vlak van veiligheid kan je differentiëren, maar ook op vlak van invulling. Hè. Dus, en ook op vlak van infrastructuur kunnen die huizen er op een heel andere manier uitzien. Huizen wil niet altijd zijn een huis in de rij. Dus we kunnen ook. Wij spreken van huizen als we gaan maximum 30 gedetineerden daarin huisvesten. Hè. Mm-hmm. Dus een oud kloostertje kan perfect bijvoorbeeld als detentiehuis fungeren. Hè. Je kunt het ook extra beveiligen. Er zijn oude industriële panden die daarvoor kunnen gebruikt worden. Hè, die je dan kan delen met andere doelgroepen eventueel. Belangrijk is ook, want het is het derde principe naast de kleinschaligheid en differentiatie, is dat je feitelijk ook maatschappelijk verankert. Dat je detentie echt wel dichter in de samenleving komt. Hè. Mm-hmm. En die voorbeelden die ik geef, geven ook aan dat je dus eigenlijk samen met de concrete en omgeving van zo'n detentiehuis een werking kunt opzetten, zodat die detentie zin heeft. Hè. Ook voor de omgeving. Hè.
Wat moet ik me daar dus bij voorstellen? Als je bijvoorbeeld kijkt naar een stad als, ik noem maar iets, Amsterdam. Zou Amsterdam dan zijn eigen gedetineerden in de stad in hun huizen hebben?
Ja, ik weet niet hoeveel gedetineerden dat er in Amsterdam zijn.
Meer dan 30 in ieder geval.
Ja, maar goed.
Dat kun je wel stellen.
Misschien zijn dat er duizend of zo. Zou er zoiets kunnen zijn. Dus dan ga je al vlug naar een vijftigtal huizen zo ongeveer. Hè.
Ja, dus, meer 40 en dan meer in de wijk. Dus dat je dat per wijk gaat doen, bedoelt u?
Ja, ik denk dat je die goed moet verspreiden en goed moet verankeren. Je moet ook kijken wat heeft die wijk nodig en hoe kunnen we met de detentie daaraan tegemoet komen.
Nu heb ik begrepen dat niet alleen een Belgische gevangenisdirecteur deze ideeën aanhangt, maar dat het veel breder ligt. En dat er zelfs in meerdere landen in Europa aan rescaled wordt gewerkt.
Ja, dat is een beetje raar verlopen eigenlijk. Ja, maar dat is natuurlijk omdat dat concept ook, als we dat uitgewerkt hebben en mee naar buiten gekomen zijn, dan was er natuurlijk aanvankelijk in België alleen al heel veel weerstand. Maar geleidelijk aan beginnen toch door te stijpelen dat het concept is dat beter aansluit op de samenleving van vandaag. En de samenleving is niet alleen een Belgische samenleving, het is bijna globaal. Hè? Dus dat de mensen anders beginnen leven, werken, van alles. Alles verandert. Omdat het concept gewoon aansluit bij de veranderingen die de samenleving doormaakt, werd het ook in het buitenland wat opgepikt. En zo hebben we nu een nieuwe organisatie, zeg maar, naast de huizen in België. Hebben we dus nu een internationale beweging.
Dus het is een heel krachtige beweging met een aantal uitgangspunten die eigenlijk in een heleboel landen worden omarmd. En waar we in de komende jaren nog veel meer van zullen horen.
Ja, ik denk dat wel. Ik ben ervan overtuigd dat dat zo zal zijn, omdat, ja, zoals ik gezegd heb, dat, ook de detentie kan niet blijven bestaan zoals het is overgeleverd uit vroegere tijden. Tijden veranderen, dus die detentie moet mee evolueren. Het is zo dat eigenlijk de gevangenis niemand echt nog voldoet. Hè? Niemand zal u zeggen, ja, mensen komen beter uit die gevangenis. Dat was nogthans de bedoeling. Hè? Ooit, als dat instituut ontstaan is, was de bedoeling om mensen daar beter te laten uitkomen. Hè? En dat is misschien ook lange tijd zo geweest. Omdat ze in lijn lag en compatibel was met de samenleving die ze heeft voortgebracht. Maar dat is niet meer het geval.
Ja.
Dus die ontevredenheid, daar moet een antwoord op komen.
Nee, duidelijk. Ik denk dat het een heel helder verhaal is. Wij van de Prison Show willen regelmatig terugkomen om deze ontwikkelingen te blijven volgen. Ik denk dat u nu heel duidelijk heeft uitgelegd waar Rescaled voor staat. Waar kunnen mensen wat meer informatie krijgen over deze beweging, over Rescaled?
We hebben een website, www.rescaled.net. En daar kunt u ons beginnen volgen.
Oké.
Okay. Het is ook interactief, dus ik kan er ook iets achterlaten.
Ik wil u heel hartelijk bedanken voor dit interview. En graag tot de volgende keer, want we blijven graag op de hoogte van hoe het zich verder ontwikkelt.
Het is graag gedaan.
We hebben zometeen aan de lijn Dirk Boot. En Dirk heeft in april 2017 iets verschrikkelijks meegemaakt. Toen is namelijk zijn zoon Nick is neergestoken en ook overleden door een minderjarige jongen in Zaandam, in het centrum van Zaandam. Een zaak die ongelooflijk veel opschudding heeft veroorzaakt in de gemeenschap, zeker in Zaandam en omstreken. En we hebben Dirk zo aan de lijn en Dirk die heeft ook zo zijn gedachten over hoe er omgegaan wordt met slachtoffers en daders. En ook iets over, heeft ook zijn ideeën over de strafmaat voor minderjarige daders. En dat is ook onlangs in het nieuws gekomen omdat een aantal mensen, niet zozeer Dirk, maar een aantal mensen het initiatief genomen hebben om daar echt actie op te ondernemen.
Dirk Boot, welkom in de uitzending.
Ja.
Misschien goed
om... Ik heb het verhaal van Frans gehoord. Ja. En allereerst de ouders van Romy en Savannah, die zijn ermee begonnen samen met de moeder van Nick en haar vriend. Die hebben met z'n zes hebben ze die petitie opgestart. Ik wist daar in eerste instantie niets van af.
Ja.
Later op de dag werd ik platgebeld door verschillende media. Om te vragen of ik nieuws wilde komen. Ik nadat dat ik geen behoefte aan. Ik heb dat niet opgestart, dus liever niet. Maar ik heb er uiteraard wel een mening over. En dat, die mening is natuurlijk totaal veranderd, omdat ik ervaringsdeskundige ben. Mm-hmm. Mijn zoon is doodgestoken, dus geen straf is hoog genoeg voor die gasten. Die jongens die het gedaan hebben, en de tweede kans, dat hoeft bij deze jongens niet, voor mij.
Mm-hmm.
Draaien het om. Stel je voor, iemand anders een kind is neergestoken en mijn kind leeft nog gewoon, dan zou ik er waarschijnlijk heel anders over denken.
Ja, want weet je nog, kun je nog terughalen hoe je over dit soort dingen dacht voordat dit met Nick gebeurde?
Ja, ongeveer wel. Daarom zeg ik, stel je voor dat Nick nog geleefd had, dan zou ik waarschijnlijk ook denken van, ze verdienen wel een tweede kans.
Ja.
Maar nu dus niet.
Nee, dus dat wordt daar heel erg door bepaald. Wat ik ook, wat denk ik ook iedereen wel heel goed kan begrijpen als je zoiets overkomt. Maar los van dat je als vader natuurlijk een onherstelbaar en bijna niet te geloven verlies hebt geleden, zijn er ook een aantal dingen in de manier waarop, waarop er in het strafrecht gewerkt is. Hè? Want je hebt natuurlijk dat hele proces meegemaakt. Die jou ook een beetje tot die mening hebben gebracht, denk ik. Want hoe heb je dat ervaren? Gewoon hoe de overheid, hoe, de, hoe het strafrechtssysteem eigenlijk omgaat met ja, zo'n verschrikkelijke gebeurtenis.
Nou, laat ik eerst vertellen van, ik heb altijd gezegd van, als er wie aan mijn kind komt, die komt aan mij. Mm-hmm. Dus de reden dat bijna iedereen dat zegt. Ja. Als er een bepaaldje komt, ja, nou, die ene jongen die loopt vrij rond, maar als ik hem wat ga aandoen, dan zit ik zelf in de penarie en daar heb ik geen trek in, want ik heb andere mensen die dat verschrikkelijk zouden vinden. Ja. En ja, dan kom ik bij een vraag. Tijdens de eerste rechtszaak was ik van mening dat de rechters het allemaal wel goed doorhadden en goed inschatten. Tijdens het hoge beroep was ik van mening dat de rechters ons eigenlijk helemaal niet zijn gestaan. Wij kwamen binnen en aan de dader werd gevraagd hoe het was. Als ouders werd gevraagd hoe het met ze ging. Wij mochten met z'n allen op het achterste bankje neer plaatsnemen. Dat was allemaal in het boek.
Werd het niet aan jullie gevraagd?
Nee. Ik heb het in mijn boek neergezet van misschien denkt mevrouw de rechter dat wij de daders zijn en dat Yassine het slachtoffer is.
Ja.
Zo werden wij behandeld. Voor ons gevoel.
Ja.
Ja, trouwens niet voor ons gevoel, alleen ook onze advocaat Richard Korver, die vond het zo.
Ja.
Die heeft er zelfs een stuk over geplaatst in de Telegraaf. De performance-zittingen, daar werden wij dus als oud vuil behandeld. Mm-hmm. Richard Korver heeft daar wat van gezegd bij bepaalde instanties. En toen het inhoudelijke gedeelte begon van het hoge beroep, nou, toen leek mevrouw de rechter ineens als een blad van een boom omgedraaid. Want toen werden we met alle respect behandeld en er werd gevraagd hoe het met ons ging. En als we het niet aankonden, dat we de zaal uit mochten lopen, noem maar op allemaal.
Ja.
Dus ze was ineens 100% of zeg je dat, 180 graden gedraaid, 360.
Maar is dit een gewone gang, ja, van, is dit een gewone gang van zaken bij processen? Of is dit een enkel geval waarbij dit zo is gegaan? Want Ik kijk hier heel erg, hoor hier heel erg van op.
Geen idee, want dit is de eerste keer dat ik het heb gemaakt.
Misschien dat Frans, wat weet jij daarvan?
Nou ja, kijk, wat zeg maar beleid is, is dat slachtoffers en nabestaanden, dat die in ieder geval een belangrijke rol en ook een belangrijke plek krijgen in, het hele, in de hele afwikkeling van een zaak. Geïnformeerd worden, begeleid worden, zich mogen uitspreken, dat soort dingen. Dat is eigenlijk het speerpunt van het beleid. Hoe mensen daar individueel mee omgaan, bijvoorbeeld rechters, officieren van justitie, gevangenisdirecteuren, dat is een heel ander verhaal. En ik vind dit verhaal gewoon, als dit zo gaat, dan is dat, vind ik dat een hele slechte zaak.
Er zijn natuurlijk wel wat ontwikkelingen geweest, ook het spreekrecht voor nabestaanden en slachtoffers.
Ja, zeker.
Is dit, want dat heb ik dan zelf uit media wel meegekregen. Is er ook een tendens, een verandering in gaande, dat daar dingen heel erg aan het veranderen zijn? Of?
Nou ja, de positie van de slachtoffers en de nabestaanden, die is, daar zijn wel een aantal maatregelen ingenomen. Ja.
Maar hier kijk ik heel erg van op dat dit op deze manier toch ook met mensen die ook het slachtoffer zijn, daarmee wordt omgegaan. Wat doet dat dan met je persoonlijk? Want ik kan me toch indenken dat het nog een keer een klap in je gezicht is.
Dat klopt. Dat staat ook onder andere in mijn boek. Wij waren allemaal trouwens woest. De eerste en de tweede dag van de inhoudelijke zitting ook om 10 uur zou begonnen we worden en 2 keer achter elkaar begonnen we pas om 11 uur, omdat de dader was er nog niet.
Mm-hmm.
Nou ja, kijk, de eerste keer dat zou kunnen, Dat de DEI de weg niet zo goed weet naar de paleis van justitie. Maar dag 2 lijkt me toch sterk. Dat je dan de weg nog niet weet. En even goed een uur te laat komt. Dus dan zit je eigenlijk ook helemaal op te vreten daar in die in het paleis van justitie. Ja.
Nu even dan over hoe het dan strafrechtelijk is afgehandeld. Hè? Want hoe oud waren de jongens die het gedaan hebben?
Nou, de hoofddader die was 15 dat hij geprikt gestoken had. Mm-hmm. Die is nu 17 en die kreeg een jaar gevangenisstraf. Ja, aanvullend met jeugd-TBS. Mm-hmm. Zwaarder is hij niet. Daartegen is hij in hoger beroep gegaan omdat hij toch niks te verliezen had. Nou, de straf is gewoon hetzelfde gebleven. Alleen van moord hebben ze de doodslag gemaakt. Ook onbegrijpelijk trouwens. Want, overal staat beschreven in papieren hoe ze dat bekonkelen voest hebben met z'n allen. En de tweede dader die heeft 3 maanden gevangenisstraf gehad, meer niet. Mm-hmm. En dan volgens mij waren er nog 2 of 3 daders, want hij is in de val gelokt. Die hebben helemaal niks gehad. Terwijl ik in een ander stuk heb gelezen dat meneer B mee naar een plek waar meneer C is. Meneer C brengt meneer B om en meneer A krijgt 8 jaar omdat hij meneer B in de val heeft gelokt. Nou, bij ons niemand krijgt wat.
Ja, waren dat ook allemaal jeugdigen ook?
Nee, bij meneer A, B, C, dat waren volwassenen.
Oké.
Dus maar hier waren het jeugdigen, ja.
Hey,
ze waren allemaal rond de 16.
Als je het Nederlandse strafrecht zegt eigenlijk, hè, als een jeugdige een delict pleegt, iemand onder de 18, dan wordt hij beschouwd als een kind. En dan is eigenlijk de straf niet zozeer gericht op vergelding, maar op het op de gedachte dat een kind nog niet helemaal volgroeid is, zeg maar, ook geestelijk niet. En dat de straf eigenlijk in het teken staat, of de detentie in het teken van heropvoeding, zeg maar. Hè, van opvoeding. Dat is eigenlijk de bedoeling.
Ja.
Omdat iemand ook nog een leven voor zich heeft. Dat zijn eigenlijk de pijlers van het jeugdstrafrecht. Hoe kijk je daar tegenaan als vader van Nick?
Nou, ik denk dat de jeugdigen volgens mij al vroeg ouder zijn. Want als ik bij mijn oma kijk, een achterkleinkind van 4, die zit mijn oma al te vertellen hoe ze moet omgaan met een iPad.
Mm-hmm.
Nou, dat vind ik geweldig op zich. Maar. Dus en volgens mij wisten die gasten donders goed waar ze mee bezig waren. Yassine, die probeerde in de gevangenis, heeft die diverse psychologen al in de maling proberen te nemen door hun te laten denken dat hij hartstikke goed was en dat hij overal goed mee bezig was. Alleen, ja, die psycholoog die prikte er allemaal dwars doorheen.
Mm-hmm.
Dat was dus helemaal niet goed. Die gozer die sport gewoon niet.
Mm-hmm.
Ik vind ik gewoon helemaal niks.
Heeft hij een psychologisch onderzoek gehad, die jeugdige dader?
Ja, door 3 of 4 verschillende psychologen. En maar hij heeft geprobeerd om ze om de tuin te leiden.
Maar de conclusie was over hem, want het was niet gelukt, zei je, dat hij niet in orde was geestelijk.
Ja. Klopt.
En moet je dan denken aan een persoonlijkheidsstoornis? Of weet je daar iets van?
Ja, het was in ieder geval link om hem vrij te laten.
Ja, hij is gevaarlijk.
Ja.
Dus toen heeft hij een jaar plus TBS gekregen?
Ja.
En die TBS is met name bedoeld om te voorkomen dat hij in herhaling valt. Hij wordt behandeld om te voorkomen dat hij in herhaling valt. Alleen die TBS die is gelimiteerd. Hè? Die kan niet eindeloos lang duren zoals bij volwassenen.
Ja, deze ook. Tot en met zijn 23e kan hij jeugd-TBS krijgen.
Mm-hmm.
In eerste instantie gaat deze TBS 3 jaar duren. De eerste 2 jaar hebben ze sowieso nodig om zijn persoonlijkheid aan te pakken. Daarna hebben ze nog nodig om het recidief af te leren. Dat gaat ook dan nog een jaar duren. Maar stel je voor dat die dat het niet goed gaat, ja, dan kunnen ze dus steeds verlengen. Tot ze 23. Als het dan nog niet goed gaat, dan kunnen ze het ook omzetten in volwassen BBS. En dan kan het ook nog weer zo'n langer duren.
Dus in theorie, zeg maar, hè? Wat de praktijk wordt, dat weet niemand op dit moment. Maar in theorie kan het ook zijn dat hij 10 of 15 jaar vast komt te zitten. Bij wijze van spreken.
Dat zou kunnen, ja.
Dat klinkt als, nou ja, die meneer die wordt niet meer vrijgelaten als er als die nog gevaarlijk is.
Ja.
Hoe sta je daar tegenover? Denk je dat dat ook zo gaat gebeuren?
Nou, dat weet ik niet. Ik weet niet hoe hij zich ontwikkelt daar bij dat TBS gebeuren. En als het goed gaat, dan staat hij gewoon over 4 jaar weer op straat.
Ja, ja.
Dus het niet goed gaat, als ik naar zijn ouders kijk, dan denk ik dat het niet zo goed zal gaan. Dus zal hij wel langer vast blijven zitten. Bepaalde vragen die gesteld werden door de rechter aan de ouders, kwam zijn moeder af en toe aan het woord. Die begon dan half stikkend te vertellen dat ze juist iets miste, dat hij naar huis moest komen, dat hij naar school wil en weet ik van wat allemaal.
Dat heeft niks met de werkelijkheid te maken. Dan besef je ook de ernst niet van wat een kind heeft gedaan, van wat je zoon heeft gedaan.
Ja.
Dat lijkt me voor nabestaanden ook heel, heel raar en vreselijk om zo te horen van een ouder. Dan denk je, ja, je hebt totaal geen enkele spiegel of zelfreflectie. Je moet je eigenlijk toch dan doodschamen richting nabestaanden.
Dat klopt.
Ja.
Ik heb ook een paar keer de neiging gehad om, als het dan was afgelopen, dat in de gang liep en dat ik erachter aan wilde rennen om zo wat toe te schrijven. Maar dat heb ik nog niet gedaan. Ja. Ik denk dat we wat een rare mens heb je toch. Maar goed.
Als ik me probeer in te leven in jouw situatie, ik heb ook kinderen en kleinkinderen, dan ik kan me daar nooit helemaal in inleven. Maar dan kan ik me heel goed voorstellen dat ik geen enkele straf hoog genoeg zou vinden. Hè? Ik kan me dat gewoon heel goed voorstellen. En ook jouw overweging om mensen iets aan te doen, die staat ook heel dicht bij me, zeg maar. Hè? Als ik denk aan dat mijn dierbaren iets worden aangedaan. Maar er zijn op een of andere manier, ja, de overheid neemt het als het ware over. Hè? Dat is het strafrecht, daarom mogen we geen eigen rechter spelen en dat soort dingen. Zo is Nederland georganiseerd, dat is de rechtsstaat. Maar jullie hebben ook, of tenminste jullie hebben ook gedachtes over wat dan een goed alternatief zou zijn. Hoe zou er omgegaan moeten worden, vind jij? Met dit soort verdachten? Zouden ze langere gevangenisstraf moeten krijgen? Of hoe denk je daarover?
Ja, wat mij betreft, een jaar gewoon gevangenisstraf vind ik te kort.
Mm-hmm.
Vooral, dat is gewoon hier in Nederland zo. Dat gebeurt hier niet.
Ja, ja.
Dat zou voor mij langer mogen.
Ja, snap ik. Het is nooit lang genoeg, hè? Want je kunt nooit Nick daar weer mee terugkrijgen. Maar wat had jij, waar had jij enigszins vrede mee gehad? Denk je zelf? Wat had je passend gevonden?
Nou, als ik echt blij, dat is natuurlijk een stom woord. Want het maakt in principe geen reet uit wat voor straf die krijgt. Want we krijgen inderdaad Nick er niet meer terug. Maar geen idee, ik weet het niet.
Laat ik het anders vragen. Deze dader was 15, die is nu 17 jaar. Die heeft, als het goed is, een heel leven nog voor zich. Wat hoop je dat er met dat leven gebeurt? Dat er met hem uiteindelijk gebeurt als...
Wat ik hoop dat zijn hele leven naar de kloot is, dat hij nergens aan de bak komt, dat hij geen vrouw krijgt, geen kinderen krijgt, geen kleinkinderen krijgt. En dat hij, zodra hij vrij komt, dat hij de dag erop tegen een boom aan rijdt. Dus hij gaat hartstikke dood rijdt. Dat hoop ik.
En ik kan me nog heel goed voorstellen, vanuit uw perspectief, ook. Ja.
Nou, het is een duidelijk en heel, denk heel oprecht en eerlijk antwoord. En ik denk ook dat als je dat wij als mensen ons dat heel goed kunnen voorstellen dat jij dat zegt. Ik bedoel, niemand zal dat raar vinden. Je hebt er ook een boek over geschreven, hè, Dirk? Over de hele zaak.
Klopt.
Dat komt binnenkort uit, heb ik begrepen.
Ja. 18 november is de boekpresentatie in het Zaantheater.
Mm-hmm. In Zaandam is dat, ja.
In Zaandam, ja.
En hoe staat het nu met het schrijfproces? Is het eigenlijk af of nog de laatste punten en komma's?
Ja, nou, precies wat je zegt. Het boek is helemaal af. En het is nu een beetje heen en weer sturen met de uitgever.
Ja.
Dus ik heb het weggestuurd en ik heb het al terug gehad en ik heb het weer weggestuurd. En als het goed is, krijg ik het vanavond weer terug. En dan moet ik het weer even doornemen. En zo gaat het nog een paar keer heen weer, denk ik.
Nou, we willen je heel graag terugvragen als je boek uitgekomen is om over je boek te spreken. In deze podcast van The Prison Show. Voor dit moment wil ik je in ieder geval heel hartelijk bedanken. Dat je ons te woord wilde staan. En ik denk dat je een heel... helder verhaal heb verteld. Wat een heel duidelijk licht werpt op hoe je erin zit. Dirk, heel hartelijk bedankt. En tot ziens.
Ja, jullie ook bedankt en fijne dag.
Okay. Jij ook, fijne dag. Hoi.
Ja, en met het verhaal van Dirk Boot komt er een einde aan aflevering 2. Ik ben er best wel wat stiller van geworden, merk ik.
Ja, en dat geeft mij ook wel het... dus de eerste gevangenisdirecteur die... die eigenlijk pleit voor een hele humane aanpak en een bevorderen van reïntegratie. En vervolgens een nabestaande die eigenlijk zegt van nou de dader die kan wat mij betreft zo lang mogelijk achter de deur zitten. Dat zijn wel twee hele tegengestelde geluiden.
En dan kan ik me ook in die fase, het is 2 jaar geleden, maar het is nog zo vers als ik dat hoor. Kan ik me ook heel goed voorstellen.
Ja.
Zo heeft iedereen ook zijn eigen perspectief. En zou ik als toeschouwer nooit echt kunnen weten of kunnen voelen wat Dirk voelt. Op het moment dat hij doormaakt.
En dat is ook de essentie van de Prison Show. Dat er hele verschillende manieren zijn om naar dezelfde dingen te kijken. En dat al die manieren en ieder zijn manier van kijken er mag zijn.
Tot zover deze podcast. Wil je meer informatie of reageren? Ga naar prisonshow.nl.
Hartelijk bedankt voor het luisteren.
En tot de volgende keer.
Tot ziens.
Yes, I'm back home in Huntsville again.